Nou, we gaan het vanmorgen met elkaar hebben over de kracht van het opleggen van handen. Yes. En onze handen die zijn in het dagelijks leven onmisbaar, toch? Je hebt ze elke dag nodig. Je hebt ze zelfs nodig voor bijna alles wat je doet. Je hebt ze nodig om te werken. Je hebt ze nodig om te ontspannen, ja, als je wil relaxen. Je hebt ze nodig om plezier te maken. En in de Bijbel zien we dat God ook onze handen heel belangrijk vindt. En hoe hij door de kracht van de Heilige Geest van iets natuurlijks, zoals onze handen. Hè, want wat is er nou eigenlijk natuurlijker dan onze handen? Iets bovennatuurlijks maakt. We zeggen wel eens tegen elkaar: wil je me een handje helpen? Of vele handen maken licht werk. Of hij is een handige Harry. Harry. Onze handen die zijn onderdeel van ons dagelijks leven. Maar de Bijbel die voegt daar de bovennatuurlijke dimensie aan toe. En laten we met elkaar gaan lezen Hebreeën 6 vers 1. Als je je Bijbel bij je hebt, zet hem aan of sla hem op. Daar staat, en ik heb hier al eerder over gepreekt, maar er staat: we moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten. En ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het afkeren van daden die tot de dood leiden. Over het geloof in God, de leer over het dopen en de handoplegging. En over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. Vandaag wil ik het met jullie hebben over vier Bijbelse principes. Vier principes die de Bijbel ons geeft over het opleggen van handen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: dit is fundamenteel. Voor een leven met Christus is het fundamenteel dat je dit principe van het opleggen van handen omarmt. Het is net zo fundamenteel als bekering, als doop. Opleggen van handen hoort bij het leven met Christus. Het leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. En het zijn ook de principes die we hier in de gemeente toepassen. En daarom kan het misschien vanmorgen een beetje droge kost lijken, maar we vinden dit belangrijk. We vinden het belangrijk dat we dit principe uitleggen, omdat we ook als oudste team hierachter staan, dit onderstrepen. Hoe mogen we omgaan met de Bijbelse leer van het opleggen van de handen? Het is meer dan alleen een mooi symboliek of een mooi symbool of een religieuze daad. Het is een geestelijke daad. En door deze daad wordt de hemel met de aarde verbonden. Een term die je ook wel veel hoort vandaag de dag is leven met hoofd, hart en handen. En we hebben, er is ook een mooi boek geschreven, dat gaat over aanbidding. En dat boek heet ook Aanbidding met hoofd, hart en handen. Weet je, en alle drie zijn voor God belangrijk. Handen zijn niet minder belangrijk dan ons hoofd of ons hart. Het is een onderdeel van een leven vanuit Christus. Het opleggen van de handen is niet iets wat je zomaar even doet. Dat lezen we bijvoorbeeld in Timotheus. 1 Timotheus 5 staat dat. Daar zegt Paulus: leg niet zomaar de handen op. Wees je bewust wat je doet. Het opleggen van handen maakt zichtbaar in het natuurlijke wat er in het bovennatuurlijke gebeurt. Vier principes. Oké. Nummer 1. Handen dragen over. Handen zijn bedoeld om te transporteren. Om iets over te dragen. Ik ben als oudste ingezegend. Wij zijn als oudste ingezegend door handoplegging. Dit was een geestelijke daad en een natuurlijke daad. En het opleggen van de handen was een natuurlijke daad. Een daad in het natuurlijke. Maar het is het geestelijke principe wat erachter is dat de geestelijke autoriteit werd overgedragen op dat moment. En hierdoor kun je wandelen in de autoriteit van welke taak je ook hebt. Of het oudste is, of je bent afdelingshoofd, of noem maar op. En we doen dit ook in de gemeente bij oudsten. En we doen dit ook bij leiders. Maar we leggen ook de handen op, simpelweg om te zegenen. We leggen de handen op om te bidden voor genezing. Voor vervulling met de Heilige Geest. Voor de doop in de Heilige Geest. De persoon waar je handen oplegt is zich misschien wel niet eens bewust wat er precies gebeurt. Maar er wordt iets overgedragen. Er wordt iets getransporteerd. In onze handen zijn het kanaal. We zijn als ons lichaam is het kanaal van de Heilige Geest, waar de Heilige Geest doorheen werkt. Laten we met elkaar opslaan Deuteronomium 34, vers 9. En het verhaal wat we daar lezen, dat is het moment dat Mozes aan het eind van zijn leven gekomen is. En hij op het punt staat om te sterven. En op dat moment wijst hij Jozua aan. Wijst God Jozua aan. En Mozes legt de handen op Jozua. En er staat in Deuteronomium 34 vers 9. Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun. Omdat hij vervuld was met de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. En daarmee deden de Israëlieten wat de Heer tegen Mozes had gezegd. Wat we hier lezen is een vers. In dit vers is een impartatie van Gods wijsheid. Het was niet Mozes' wijsheid die overging op Jozua. Maar het was de wijsheid die Mozes had gekregen van God. Die overgedragen werd op Jozua. En Mozes was door God uitgekozen. En hij was uitgelijnd met de hemel. En hij draagt de wijsheid van God over op Jozua. Die door God uitgekozen was. Om Mozes op te volgen. Als je in lijn bent met de hemel. Als je uitgelijnd bent met de hemel. Als je vervuld bent met de Heilige Geest. Kun je handen opleggen. En van alles wat Jozua nodig had. Was wijsheid. De wijsheid van God het allerbelangrijkste. Dat was het allerbelangrijkste. En daarom legde Mozes hem de handen op. Want het volk Israël stond op een punt om de Jordaan over te gaan en het beloofde land in te nemen. Nou, als je ergens wijsheid voor nodig hebt, dan is dat het wel. Je moet je voorstellen dat je denkt van oké, ik weet er is geen weg meer terug. There's no turning back. Maar ik heb Gods wijsheid hierin nodig. Kun je voorstellen hoe Jozua zich voelde op dat moment? Een grote opdracht. Waar Gods wijsheid onmisbaar is. En door het opleggen van handen wordt de wijsheid van God realiteit in Jozua. Nummer 2. Handen houden dingen vast. En laten we eens met elkaar gaan lezen. Exodus 4, vers 1 tot en met 4. En daar staat: weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gewoon een staf. Gooi hem op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. En Mozes deinsde achteruit. Maar de Heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staart. En toen Mozes dat deed, veranderde, waar? In zijn hand de slang weer in een staf. Mozes die krijgt hier van God de opdracht om het volk Israël uit Egypte te leiden. En eerlijk is eerlijk, hij is bang. En hij komt met bezwaren. Ze zullen me niet geloven. Ze zullen tegen me zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Hoezo heb jij God gezien? En dan zegt de Heer, wat heb je in je hand? Wat heb je in je hand? Dit is een principe van God. God roept ons op om te kijken wat we in onze handen hebben. En er is geen twijfel. Iedereen heeft iets in zijn hand. Iedereen. En Mozes, wat had Mozes in zijn hand? Een staf. David had een slinger. De weduwe had een kruik. God neemt iets natuurlijks. En hij maakt dat door onze handen bovennatuurlijk. En Mozes zegt een staf. En Mozes heeft daar een simpele herdersstaf in zijn hand. Niets meer en niets minder. En een dagelijks gebruiksvoorwerp. Alledaags, niet bijzonder. En dan gebeurt het. God verandert de staf in de slang. Daar had ik wel bij willen zijn, u ook? Hij heeft een staf, schoon hout, gewoon een houten stok. Elke herder had in die tijd een staf. En God zegt, gooi die staf op de grond. En hij gooit die staf op de grond en dan lezen we, hij deinst achteruit. Dat vind ik zo mooi, hè? Dan zie je het natuurlijke, hij denkt, muh! Hij rent weg, want hij denkt, dat is een slang. En dan maakt God het nog gekker. Hij zegt, pak die slang bij de staart. Nou, als je één ding niet moet doen in het natuurlijke, is een slang bij zijn staart pakken. Maar hij doet dat. Want God zegt het tegen hem. God maakt van iets natuurlijks, iets bovennatuurlijks. En de staf van Mozes wordt de staf van God. Op dat moment. De staf van Mozes wordt de staf van God. En vanaf dat moment weet Mozes, dit moet ik gaan doen. En hij gaat met die staf, gaat hij naar Farao, de grootste leider van het grootste volk die in die tijd leefde. En hij zegt, laat mijn volk gaan. En hij gaat met die staf over de Rode Zee. En de Rode Zee splijt. En hij staat aan de andere kant van de Rode Zee. En hij gaat met zijn staf. En de zee sluit zich weer. En als er water moet komen, dan slaat hij met die staf tegen een rots. En er komt water. De staf van Mozes wordt de staf van God. Wat heb jij vanmorgen in je hand? Dat is een serieuze vraag. Wat heb jij vanmorgen in je hand? Want dit is het principe van God. Wat heb je in je hand? Amen. Nummer 3. Handen laten enthousiasme zien. En laten we eens met elkaar opslaan. Prediker 9, vers 10. En daar staat: doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet. Want er zijn geen daden en geen gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Kort samengevat, je hebt één leven en doe het met passie, met overtuiging, met enthousiasme en doe het met wat God jou gegeven heeft. In het dodenrijk kan het niet meer. Dus doe het hier en doe het nu. Je leeft niet in het verleden. Je leeft niet in de toekomst. Je leeft nu, hier, vandaag. Weet je, pubers die kunnen soms mopperen. Die kunnen soms klagen. Waarom moet ik dit? Ik heb hier geen zin in. Ze slapen uit tot in de middag. Ze luieren de hele dag. Maar als je geestelijk volwassen bent, als je geestelijk volwassen bent, dan spring je 's ochtends je bed uit en dan zeg je: yes, ik ga ervoor. Yes, een nieuwe dag. Dank u wel, Heer. Dit is de dag die de Heer mij geeft. En eerlijk is eerlijk, ik heb 's ochtends eerst koffie nodig. Maar daarna ga ik los. Ja? Dan kun je me er goed bij hebben. Maar die koffie is wel nodig. Weet je, en als ik als ik 's ochtends opsta. Als ik 's ochtends opsta. En ik ga ervoor. Dan is dat wat God tegen mij zegt. Begin met bouwen. En ik geloof dat God dat vanochtend tegen ons allemaal zegt. Begin met bouwen. Jullie zijn meesterbouwers. Als ik sta hier op dit moment. Ik sta hier, ik bouw. Als ik straks van het podium af ga, na de dienst. Dan komen mensen naar me toe. Dus pas op. Want als je met mij praat, word je gebouwd. Snap je? En dit is niet alleen voor mij, hè? Dit is voor ons allemaal. Wat voor impact heb jij op de wereld om je heen? Als mensen naar jou toe komen, ben je een bouwer? Als ik een aannemer in mijn huis laat, los van hoe mijn huis eruit ziet, hij vindt iets. Hij vindt ongetwijfeld iets wat hij kan bouwen. Hij vindt ongetwijfeld, als je naar een chirurg gaat. Ongetwijfeld, hij vindt iets waar hij in kan snijden. Ongetwijfeld. Waarom? Ze bouwen. We zijn geroepen om te bouwen. We zijn geroepen om 's ochtends op te staan, enthousiast te zijn en ervoor te gaan. Niet om terug te houden en zeggen: ja, maar hij zei dit en ik zei dat en ik. Nee, bouwen. Niet zeuren, doorgaan. Dat is wat God ons geeft. God geeft ons de kracht, geeft ons de handen om te bouwen. En ik geloof dat dit ook een woord is vanmorgen, speciaal voor de vaders in dit huis. Start met bouwen. Bouw aan je gezin, bouw aan je huwelijk, bouw aan je financiën. Come on. Dit is wat God ons vanochtend laat zien. Sta op. Kom je nest uit en ga ervoor. Weet je, er zijn nog dagen genoeg dat je in je nest kunt liggen in de eeuwigheid. Maar je bent hier en nu om te bouwen. Amen. Komt niemand meer toe straks naar de dienst. Die denkt: oh jee, wat gaat hij doen? Wat gaat hij zeggen? Nou, ik doe het wel vriendelijk. Toch? Goed. Zonder twijfel. Wees vastberaden. Wees enthousiast. Dat is wat prediker hier zegt. En niet als een motivatie, niet als een pep talk. Nee, doe het alsof het voor de Heer is. Want je doet het voor de Heer. Met al je kracht. Met alles wat je hebt. Weet je wat de rijkdom hiervan is? Ik moet denken aan het verhaal van de man die zijn huis bouwt op het zand. En ik moet denken aan de man die zijn huis bouwt op een rots. En weet je, Gods woord zegt, God laat het regenen over goede en over slechte mensen. En God zegt, ik laat mijn zon schijnen over goede en over slechte mensen. Daar is geen twijfel over. Stef sprak het vorige week ook, hè? Er is geen twijfel. Wij blijven niet behoed voor regen. We hebben ook de zegen van zon. Daar zit geen verschil in. Maar weet je, de houding die we dan vaak aannemen is, nou ja, maar wat heeft het dan nog voor zin? Waarom zou ik goed doen? Want het gaat met slechte mensen ook goed. Ja, toch? Maar God zegt vanmorgen, maar daarom geef ik jullie een rots. Want het regent over goede en over slechte mensen. Het stormt over goede en over slechte mensen. Maar de vraag vanmorgen is, op wie bouw jij je huis? Want als jij je huis op een rots bouwt, dan kan er een storm komen, er kan regen komen, er kan rampspoed over je leven komen, maar je huis staat op een rots. Je hebt je huis, wat? Gebouwd op een rots. We zijn meesterbouwers. We zijn meesterbouwers. De hele Bijbel staat vol met verhalen waarin mensen bouwen. En als Mozes de tabernakel bouwt, hoe bouwt hij die? Volgens de instructie van God zelf. In het Engels staat daar het woord pattern. In het Engels staat daar het woord pattern. En dat is het woord dat wij kennen als patroon. Pattern. According to pattern. Patroon. En weet je, als je het woord patroon pakt. En misschien zijn er wat vrouwen of mannen, dat kan ook natuurlijk, die het leuk vinden om iets te naaien. Wat hebben ze daarvoor nodig? Als jij wil weten waar die zoom moet, als jij wil weten waar die rits moet, wat heb je nodig? Een patroon. Een instructie. Maar weet je wat bijzonder is? En daarom spreek ik ook vanochtend eventjes dit tot de vaders in dit huis. Het woord wat wij kennen, van het woord patroon, komt van het woord pater. En het woord pater is een vertaling van de naam vader. Vader, pater, patroon. Mozes bouwde de tabernakel volgens het patroon. Volgens de instructie van zijn vader. Dit is cruciaal, lieve mensen, wat ik nu vertel. Want dit gaat over de volgorde die God geeft in zijn huis. En ik geloof dat we meesterbouwers zijn. En we mogen bouwen volgens de instructie van God. Dit is de instructie. Dit is de blauwdruk. Dit is de tekening. Dit is de blauwdruk. Maar God bouwt het niet voor je. Wij zijn de bouwers. Wij zijn de bouwers. Amen. Nummer 4. Handen zetten kracht vrij. Handen zetten kracht vrij. En laten we met elkaar opslaan. Ik maak het steeds moeilijker. Habakkuk 3 vers 4. Twee bladzijden. Maar je mag vals spelen als je van die dingetjes in de zijkant hebt. Om hem op te zoeken. Handen zetten kracht vrij. Habakkuk 3, vers 4. Als je het hebt, zeg ja. Goed zo. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Handen zijn bedoeld om kracht vrij te zetten. Genezing, impartatie, vervulling met de Heilige Geest. Er zit kracht in onze handen verstopt. Het is verstopt, maar het is er wel. Mensen vallen als hun de handen opgelegd worden. Ik heb het gezien. Niet doordat ze geduwd of dat ze pootje geflipt worden. Nee, gewoon een simpele aanraking. Bam. Oeh. Dat is wat er gebeurt. Ik heb van mensen gehoord, de handen werden opgelegd en ze voelden een warme gloed door hen heen stromen. Dat is de Heilige Geest die hen aanraakt op dat moment. Ik heb mensen verhalen gehoord van mensen die de handen opgelegd worden en ze worden genezen. Het is de Heilige Geest die door ons heen werkt, die door onze handen heen werkt. En soms is het niet zichtbaar in het natuurlijke, soms wel. Maar het is wel zichtbaar in het bovennatuurlijke. Jezus zelf zegt in het verhaal in Markus 10 dat het belangrijk is om te doen. En hij zegent de kinderen. Hoe? Door hen de handen op te leggen. Er zit kracht in onze handen. We zijn vervuld met Gods geest en daarom zit de kracht in onze handen. Dus het opleggen van de handen is door God bedacht en het is bedoeld om te transporteren, om over te dragen, om vast te houden. Wat heb je in je hand? Om enthousiast te zijn. Wees die meesterbouwer. En om kracht vrij te zetten. De hemelse kracht vrij te zetten. Door onze handen worden gebruikt door God om de hemel en de aarde met elkaar te verbinden. En de manier waarop het koninkrijk van de hemel gebouwd wordt op aarde is door onze handen. Het wordt door onze handen zichtbaar gemaakt, maar we doen het ook met onze handen. En we doen dit als we bedieningen inzegenen. We doen dit als we baby's opdragen. We doen dit als we voor mensen bidden. Als het gebedsteam hiervoor staat en we voor mensen bidden. Weet je, misschien heb je niet altijd een nood, of misschien heb je niet altijd een zorg waar je gebed voor nodig hebt. Weet je, want dan maak je het gebedsteam heel klein. Maar weet je, er zit kracht in onze handen. Ga hier niet weg voordat je de zegen van God hebt gekregen. Ga hier niet weg voordat je naar God toe gegaan bent en gezegd, Heer, zegen mij. Weet je, dit is ook waar het gebedsteam voor staat. Om een zegen te zijn, om mensen te kunnen zegenen. Tuurlijk ook om te bidden voor genezing. Natuurlijk ook voor verfrissing in de Heilige Geest, voor vervulling met de Heilige Geest. Maar ook juist om te zegenen. Want door te zegenen breng je de dingen onder de autoriteit van Christus. Amen. En onze handen zijn daarin een belangrijk voertuig. Dat is ook wat we doen in de bidstond. Als we bidden voor de spreker. Als we bidden voor het muziekteam. Voordat we samen God groot gaan maken. We vragen een zegen over de muzikanten, over de zangers, over de zangleider. Maar ook een zegen over de gemeente. Maar we doen het door de handen op te leggen. Onze handen gaan bevestigen en zetten vrij in het natuurlijke wat er in het geestelijke gebeurt. De kracht van het opleggen van handen. Zullen we met elkaar gaan staan? Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een God bent van hoofd, hart en handen. Dank u wel dat we u kunnen aanbidden met ons hoofd, met onze hart, maar ook met onze handen. Dank u wel dat uw woord vol staat met voorbeelden hoe u door ons heen werkt, hoe u onze handen gebruikt. Heer, hoe u op een geweldige manier Heer kracht vrijzet door onze handen heen. En dank u wel voor uw woord, wat de blauwdruk is. Heer, om onze levens te kunnen bouwen. Om onze levens te kunnen bouwen volgens de instructie. Dank u wel dat u onze handen gegeven hebt om te kunnen bouwen. Dat we onze handen gekregen hebben om te kunnen zegenen. Dat we onze handen gekregen hebben om te bidden voor genezing. Heer, om te bevestigen wat er in de hemel is hier op aarde. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u zo rijk en genadevol bent. Heer, dat u ons dat geeft. Dat u ons dat geeft. Heer, dank u wel voor de vaders in dit huis. Dank u wel voor de vaders in dit huis. Dank u wel voor de plek die zij ook innemen. In deze gemeente, maar ook in hun gezin. Heren, dat zij ook de bouwers zijn in uw koninkrijk. Heren, dat ze van u ook het patroon. Dat ze een beeld zijn van het patroon. Van de pater, van de vader. Maar dat u ook een patroon gegeven hebt. Heren, in uw eigen zoon, in Jezus. In een voorbeeld. Heer, zoals Jezus het hoofd is van de gemeente, Heer. Zo zijn wij als vaders hoofd van het gezin, Heer. Mogen wij voorgaan. Mogen wij instructie geven. Mogen we richting geven. Heer, mogen we enthousiast zijn. Mogen we ervoor gaan. Heer, mogen we positief zijn. Heer, want u bent positief. Heer, mogen we richting geven, Heer, want u geeft richting. Heer, en ook al is dat soms moeilijk en ook al is het soms lastig om over onze situatie en omstandigheden heen te kijken. Heer, maar dan bid ik, Heer, dat u door de Heilige Geest ons een nieuw perspectief geeft. Heer, dat u ons een nieuw perspectief geeft. Heer, van niet zoals wij het zien, Heer, maar zoals u het ziet. Heer, dat we de wereld mogen zien, Heer, door uw ogen heen. Dat we onze gezinnen mogen gaan zien, Heer, door uw ogen heen. Dat we onze financiën mogen gaan zien hier door uw ogen heen. Heer, en dat we daarin mogen gaan wandelen. En dat we daarin mogen meer en meer mogen gaan uitstappen. Heer, dat is wat u zegt, Heer, als we praten over de kracht van het opleggen van handen. Dank u wel. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.